Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik heb iets voor u meegenomen. Dat hoort bij het thema vandaag. Ik heb een spiegel meegenomen. En niet om te kijken of uw haar goed zit. Of uw bril nog recht staat. Ik heb een spiegel meegenomen. Want ik heb vandaag 3 vragen voor u. Kijken of die werkt. Als je in die spiegel kijkt, wat zie je dan? Wie zie je dan? En wie denk je dat de mensen rondom jou, hoe ze jou zien? En de derde vraag die ik je wil stellen vandaag, wie ziet God als hij naar jou kijkt? Ja, spiegelbeeld. Dat kan zoiets zijn. Als je voor de spiegel staat. De meneer ziet er goed uit, maar die heeft het idee dat het maar een zwakke bedoeling is. Ja, wie weet. Deze meneer die ziet helemaal geen spiegelbeeld. Met andere woorden, ziet hij zichzelf wel staan. Zien de mensen in zijn omgeving hem wel staan? Of zie je jezelf wel, maar heb je geen idee wie het is? Of heb je het idee dat je nooit goed genoeg bent? Je banaan ziet er puntgaaf uit. Die zou je zo opeten. Maar het spiegelbeeld, dat is iets minder. Het is misschien wat stereotyp. Maar dat is niet alleen qua uiterlijk. Ook qua innerlijk kan dat vaak zo zijn. Hey, mannen hebben het over het algemeen onze trots, ons ego, wat er in de weg staat, wat ervoor zorgt dat we ons misschien wat beter voelen of onszelf zien dan we werkelijk zijn. Terwijl vrouwen vaak toch de neiging hebben van doe ik het allemaal wel goed. Zit het jurkje niet te strak? En dit vond ik ook een leuke. Ja, wat is het nou? Grootheidswaanzin? Of iemand met een heel groot geloof? Maar dat kan een spiegel met je doen. Je laten zien. Wie je bent en hoe anderen naar je kijken. En daar kan best een verschil in zitten. In hoe je jezelf ziet, hoe andere mensen je zien en hoe God jou ziet. Laten we eens kijken naar een aantal personen uit de Bijbel. Laten we eens beginnen bij Mozes. In Exodus 2, vers 1 tot 4. Mozes wordt geboren in een tijd dat het volk Israël in Egypte woont. De farao die dan aan de macht is, is lang vergeten dat Jozef onderkoning is geweest. En het volk Israël wordt onderdrukt. Ze worden als slaven gebruikt door de Egyptenaren. Maar dan biedt God redding. En dan lezen we vanaf vers 1. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet, langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. En de volgende verse lees je dan dat het de dochter van de farao komt en die vindt het kind. En het zusje van Mozes, dat gaat er naartoe en zegt, ik weet wel een vrouw om hem te voeden. En dan lezen we verder vanaf vers 9. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? Mozes schrok, hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. En toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao. Nou, Mozes werd geboren in een liefdevol gezin. Maar in een tijd dat zijn ouders hem verborgen moeten houden, omdat hij anders gedood zou worden door de soldaten van Egypte. Ja, een kind dat huilt wel eens, vooral als hij honger heeft. Amen. dus dat gaat op een gegeven moment, kan dat gewoon niet langer zo. En daarom bedenkt die moeder het plan om het kind in het mandje te leggen. Omdat ze weet, op die plek gaat de dochter van de farao regelmatig een bad nemen. Vervolgens bedenkt ze nog een plan, zodat ze toch zelf als moeder het kind mag blijven voeden. En in die tijd, ik denk dat dat een jaar of 2, 3, 4, dat ze aan de borst lagen, Arjan, zoiets, dat ze gevoed werden door de moeder. Dus toen Mozes enkele jaren oud was, werd hij teruggebracht naar de dochter van de farao. Dus hij groeide de eerste paar jaar gewoon bij zijn ouders op. Tot het een hummeltje was van een jaar of 2, 3. En dan komt hij in het paleis van de farao terecht. Ja, daar krijgt hij natuurlijk kleren aan die bij het paleis horen, bij het Egyptische regime. Een kapsel wat erbij hoort. En hij wordt opgevoed. Zoals de andere prinsen, de andere Egyptenaren opgevoed werden. Dus Mozes heeft denk ik een redelijke identiteitscrisis ook doorgaan in zijn leven. Maar waar hoor ik nou bij? Hij is de eerste paar jaar als Hebreeër opgegroeid. En vervolgens als Egyptenaar, als Egyptische prins opgevoed en onderwijs gekregen. En dan op een dag gaat hij naar zijn volk toe. En dan ziet hij hoe een volksgenoot van hem geslagen wordt door een soldaat uit Egypte. En dan voelt hij het onrecht. En hij slaat die Egyptenaar dood. Dus Mozes zag er misschien uit als een Egyptische prins. Toch voelde hij zich van binnen verwant aan het volk Israël, omdat hij een Hebreeër was. En wat ziet God? God ziet een man die zijn volk later zal bevrijden uit Egypte. Maar dat zal nog een tijdje duren. God heeft nog een hele weg met hem te gaan. Dan kijken we naar de andere persoon. Dat is Gideon. Richteren 6. Deze tijd leefde het volk Israël wel in een beloofde land, maar het volgde niet de regels en de wetten van God op. Ze hadden afgoderij. En daarom stuurde God het volk van de Midianieten op hen af, om hun oogst te plunderen, om hen te onderdrukken. Het volk ging terug op zijn knieën en vroeg aan God om hen daarvan te bevrijden. En dan roept God Gideon. We lezen vanaf vers 12. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kunt je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. En wat ziet Gideon? Gideon ziet iemand uit de stam Manasse. Maar zijn familie telt in die stam Manasse, stelt eigenlijk niks voor. En zelf is Gideon ook nog de jongste. De jongste uit de familie. Hoe zou hij dan als leider, als leider van het volk kunnen opstaan en het volk bevrijden? Maar God ziet iets anders. God ziet een dappere krijger. God zegt, toon je moed. En bevrijd het volk Israël. En dat kun je, omdat ik je bijsta, zegt God. Dus God ziet heel iets anders dan dat Gideon ziet. En dan kijken we naar een heel andere groep mensen uit de Bijbel. De fariseeën. Daar had het volk een heel ander beeld van. En vooral God had er een ander beeld van. Matteüs 23. Vers 27 en 28. Jezus zegt, wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. Ook die fariseeën en die schriftgeleerden krijgen een spiegel voorgehouden door Jezus. Ze houden zich voor de buitenwereld mooi en vroom. Maar God ziet iets anders. God ziet de huichelarij in hun hart. En dat ziet er niet zo mooi uit als het beeld wat de mensen van de schriftgeleerden hebben. Maar niet alleen onze afkomst, zoals Mozes een Hebreer was en Gideon uit de stam Manasse kwam, maar ook de opvoeding en de omstandigheden hebben invloed op ons gedrag, op hoe we zijn, op hoe we naar onszelf kijken. Ook woorden die gesproken worden kunnen invloed hebben. Grote invloed zelfs, zowel positief als negatief. In Jeremia 9, vers 7 staat, hun tong is een moordende pijl, hun mond spreekt bedriegelijke woorden. En Spreuken 15, vers 4, kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Spreuken 18, vers 21, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En dit zegt Jezus in Matteüs 16, vers 19 en Matteüs 18, vers 18. Al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dus alle woorden die wij spreken, die mensen die een bepaalde autoriteit of gezag over ons hebben, onze ouders, onze docenten op school, onze werkgever, al die woorden die gesproken worden, die kunnen ook een grote invloed hebben op wie we zijn, op hoe we onszelf voelen, op hoe we naar onszelf kijken. Hey, woorden die we soms zelf uitspreken of die anderen tegen ons zeggen zijn, ja, je kan het nooit, het wordt nooit iets met je of je bent nergens goed voor. Nog een groot voorbeeld, vooral mannen maken zich daar schuldig aan, ik zal nooit meer huilen. Niemand zal ooit een traan zien vloeien bij mij. Dat zijn van die woorden, als je die spreekt, dat legt een bepaalde binding op je leven. Maar alles wat we ontbinden, dat zal in de hemel ook ontbonden zijn. En dat zien we bij Petrus. Petrus verloochent de Heer Jezus tot 3 keer toe. Nee, die man die ken ik niet. Nee, die man die ken ik echt niet. Ik weet niet wie dat is. Nee joh, hoe kom je erbij? Je bent echt gek dat je denkt dat ik bij die man hoor. Tot 3 keer toe ontkent hij dat hij de Heer Jezus kent. En als Jezus dan terugkomt, dan kun je lezen in Johannes 21. Dan vraagt hij, Petrus, hou je van mij? Dat vraagt hij tot 3 keer toe. En tot 3 keer toe doet hij dat om die verloochening die Petrus heeft gedaan, om die weer te ontbinden. Om hem vrij te zetten voor zijn roeping. Dus we worden voor een deel gevormd door onze afkomst, door opvoeding, omstandigheden, de woorden die mensen of wij zelf over ons leven uitspreken. En dat bepaalt hoe we ons gedragen. Het kan zelfs zijn dat je een bepaald masker opzet. En zo'n masker, dat is vaak iets. Dat heeft vaak te maken met een bepaalde eigenschap van onszelf. Waarin we ons veilig voelen. Waarin andere mensen op een bepaalde afstand blijven. Of waarin ze ons hart niet kunnen raken. Ja, voorbeelden van een masker. Wat zou dat nou kunnen zijn? Happy face. Hè? Altijd maar vrolijk. En alles maar weglachen. Of de jolige clown. Bassie. Wie kent zijn gevleugelde uitspraak nog? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Maar misschien is het ook wel jouw levensmotto. Wat er ook gebeurt, ik blijf altijd lachen. Ik laat niet zien wat er dat het me raakt, dat ik emotioneel ervan word. Ja, misschien een muurbloempje. Wil je liever dat anderen je niet zien? Of ben jij degene met de grote mond, de eeuwige prater? Iemand die toch overal overheen kwekt, zonder echt zichzelf te laten zien. Ik geloof dat er enige herkenning is in de zaal. Zo kun je ook zelf medelijden hebben. Dat is een van de striphelden uit mijn jeugd, Calimero. Zij zijn groot. En ik een kleine, dat is niet eerlijk. Misschien voel je jezelf wel zo. Of de workaholic. Dat je alsmaar bezig bent. Alsmaar een touw met van alles en nog wat. En dat is ook het masker wat ik zelf eigenlijk altijd op heb gehad. Mijn vader was een timmerman, mijn moeder huisvrouw. En de omstandigheden thuis die waren verder van ideaal. Ik kreeg geen bevestiging thuis. En op zijn lagere school werd ik gepest. En als je in het dorpje waar we woonden geen lid van de voetbal was of de tennis, dan hoorde je er eigenlijk niet bij. Dus ik was zoekende naar erkenning om. Zoekende naar iets om ergens bij te horen, om een stukje waardering, om respect te krijgen. En dan zijn er belangrijke woorden die gesproken zijn in mijn leven. Door mijn opa. Mijn opa was iemand die heel hard werkte. Maar dat was ook hetgene wat hij tegen zijn kinderen en zijn kleinkinderen zei. Als je maar hard werkt, dan doe je het goed. Dan ben je goed bezig. Hard werken. Dus dat is iets wat ik in mijn hoofd prente. Hard werken. Dan krijg je een bepaalde waardering. Dan hoor je ergens bij. Dan ben je goed bezig. En dan had ik een gelukkige omstandigheid dat ik mijn overgrootmoeder ook jaren heb mogen kennen. En die had ook zo'n uitspraak. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan hoor je nooit een kwartje. Dat is een hele bekende onder de iets oudere, denk ik. Dubbeltjes en kwartjes bestaan niet meer. Voor de jongeren onder ons, vroeger had je de gulden in het gulden tijdperk. Had je eerst een stuiver, dat was 5 cent. Dan een dubbeltje, 10 cent. Dan kwam een kwartje, 25 cent. En zo kwam dat steeds hoger. En eigenlijk wat ze bedoelden hiermee, als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Is van je staat op een bepaalde tree op de maatschappelijke ladder. En wat je ook doet, je zal toch nooit hoger opkomen. Nou, en bij mij werkte dat als een soort rode lap op een stier, denk ik. Ik had iets van, ik ga proberen om wel een kwartje te worden. En nooit een dubbeltje te blijven. Dus ik ging nog harder werken, nog harder presteren. Om inderdaad te proberen een stapje hoger te komen dan waar ik vandaan kwam, dan waar ik stond. En er zijn er mensen geweest die tegen mij zeiden, dat kan je nooit, of het zit niet in je. Ik weet niet, de leerkracht op de lagere school, die zei van, nou, ga jij maar gewoon naar de LTS. Ja, dat is tegenwoordig het VMBO kader, als ik me niet vergis. Ga je daar maar naartoe, want dat, ja, waarschijnlijk kom je toch niet verder dan MAVO niveau, dus kan je beter maar een vak leren, met je handen werken. Maar ik had iets, nee, ik wil geen dubbeltje blijven, ik wil een kwartje worden. Dus ik wil meer doen dan dat. Dus ook dat werkte voor mij als een rode lap. En ik draaide het niet om van ik kan het niet, dus ik ga in de put zitten. Maar bij mij werkte het juist een motivatie om nog harder te gaan werken. Om juist nog harder mijn best te doen. En dan heb ik 2 keer een werkgever gehad die dat zei. Van nou, dat wordt niks, dat zit niet in je. Maar ook daarvan, uiteindelijk van werkgever veranderd. En ook daarin heb ik bewezen dat ik het wel kon. Dat het wel in me zat. Niet zozeer om die oude werkgevers dat maar te laten zien. Van goh, ik kan het niet. Of het zit wel in me. Maar meer om mezelf te bewijzen. Dat het voor mezelf. De woorden die gesproken waren. Dat rustte als een soort last op mijn schouders. En ik moet bewijzen dat ik het wel kan. Dus ik zelf zag me iemand die continu moest presteren om waardering te krijgen. En om afwijzing te voorkomen. Want als je maar goed je best doet, overal goed je werk doet, je huiswerk maakt en mooie voldoendes haalt, dan word je niet afgewezen. Dan hoor je erbij. En andere mensen zagen mij misschien als iemand die gewoon hard werkte en zeer gedreven was in alles wat hij doet. Dus ik had ook dat masker van die workaholic, van werken, presteren, mijn best doen. En na mijn middelbare school ben ik naar de HTS gegaan. En vanaf die tijd was het niet meer genoeg om alleen op school goed mijn best te doen. Maar kwamen er ook allemaal nevenactiviteiten, commissies, allerlei zaken die ik nog naast mijn opleiding deed. En vervolgens ging ik trouwen, kregen we kinderen. Maar op een gegeven moment denk ik dat ik naast mijn fulltime baan, echtgenoot zijn, vader zijn, 5, 6, 7 nevenfuncties had in de kerk. De school van mijn kinderen, in het bestuur van een stichting gezeten. In een netwerkgroep was ik ook voor het werk actief. En een aantal jaar geleden wist ik op een gegeven moment, toen ik in het bestuur van die stichting zat, mijn taak zit erop. Dat was een bestuursfunctie voor 3 jaar. Maar er waren 2 mijlpalen behaald en ik wist mijn taak is volbracht. Maar er waren wat ontwikkelingen in het bestuur, waardoor ik iets had van, ja, dat kan ik nu niet maken om nu op te stappen. Ik had nog steeds dat masker van presteren op. En dat zat ook in de weg. Ik wist ik moest stoppen. Dat had me heel veel energie en tijd gekost. En eindelijk was ik op. Maar ik ben toch doorgegaan. En dat heeft nog een half jaar geduurd. Tot ik op het randje stond van een burn-out. Maar toen heb ik echt moeten stoppen met alles zo'n beetje. Om te voorkomen dat ik ook echt thuis kwam te zitten. Heb ik nog een maand langer doorgegaan, dan denk ik inderdaad dat het echt even uit was geweest. Maar dat masker, dat is iets wat ik, het is iets wat ook in mijn karakter zit. Gewoon goed je best doen. Dus ik moet blijven oppassen dat ik dat masker niet weer erop zet. Maar het mooie is dat God mij ziet als zijn kind. En dat is de laatste vraag waar ik jullie naar wil kijken. Hoe ziet God jou? Hoe ziet God mij? En hoe ziet God de gelovige, de volgeling van Jezus? Als je Jezus aangeroepen hebt, als Jezus jouw redder en verlosser is, dan ben jij een kind van God, staat er in Johannes. Jij bent door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen. Jij bent de zoon van God. God is jouw geestelijke vader. Jij bent mede-erfgenaam van Christus en je deelt in zijn erfgoed. Jij bent Gods tempel. Zijn geest en zijn leven wonen in jou. Jij bent de nieuwe schepping, staat er in 2 Korintiërs. Jij bent gerechtvaardigd en heilig. Ik heb het plaatje van die banaan er weer even onder gezet. Dat is vaak hoe we onszelf zien. God ziet ons als die mooie gele banaan, die puntgaaf is. Maar in Christus zijn we al geheiligd, zijn we al rein. Maar ja, we zondigen nog elke dag. Ik weet niet, is er iemand die durft te zeggen dat hij zonder zonde is? Maar we zondigen nog steeds. En dan kun je zo'n zelfbeeld hebben van, het lukt me gewoon niet. Ik ben niet heilig, ik ben een zondaar. En dan zie je jezelf zoals dat spiegelbeeld, zoals die banaan met die vlekken. Maar door het offer van Jezus zijn die vlekken weggewassen. En ziet God jou als die banaan die puntgaaf is. En dat is ook, Jezus is voor ons gekomen naar deze wereld. Dat vieren we volgende week met kerst. Hij heeft alle verleidingen, heeft hij ook doorstaan. Alle verleidingen die wij moeten doorstaan. Dat is het mooie om te weten dat door zijn offer, wat hij voor ons heeft gebracht, dat God ons zo ziet. En jij bent door God uitverkoren. Heilig en bemind. God heeft jou uitverkoren. Om zijn kind te zijn. Hij wil relatie met jou hebben. En dan heb ik een ander plaatje erbij gezet van dat lieve schattige poesje. En dan voel je je misschien zo klein. Maar in Jezus mogen we de kracht van die leeuw hebben. En de autoriteit van die leeuw. Maar Jezus is de leeuw van Juda. Ik wil het muziekteam weer terug naar voren vragen. En ik wil dat we allemaal gaan staan. En net gezegd, we hebben alle woorden die we uitspreken over ons leven, die hebben effect op ons leven. Zowel de negatieve als de positieve woorden. En daarom is het goed om ook te proclameren. Om woorden van leven te proclameren over ons leven. En dat wil ik samen met jullie doen. Woorden van leven proclameren over ons leven. En we hebben de autoriteit gekregen om ook de woorden van negatieve woorden die gesproken zijn, om die te ontbinden. Negatieve woorden die gesproken zijn door onszelf, door mensen in onze omgeving, om die te ontbinden. Zodat we onszelf kunnen binden aan het levende woord van Jezus Christus. Zullen we samen deze woorden hardop uitspreken. Heer Jezus, omdat u mijn Heer bent, mag ik in uw autoriteit staan. Ik ontbind elk negatief woord dat ooit over mijn leven is gesproken. Ik dank u dat ik een kind ben van God. Door Christus ben uitgekozen. En aangewezen om zijn vrucht te dragen. Ik ben een zoon van God. God is mijn geestelijke vader. Ik ben mede erfgenaam in Christus. En deel in zijn erfgoed. Ik ben Gods tempel. Zijn geest. En zijn leven. Wonen in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben gerechtvaardigd en heilig. Ik ben door God uitverkoren. Heilig en bemind. Amen. Amen. Halleluja. Amen. En ze zegt, ik wil straks nog gebed. Kom naar voren. Dan zullen we nog voor je bidden. Maar ze zegt, ik heb gewoon een liefdevolle aanraking, een omhelzing van de Heere God nodig. Dan mag je naar voren komen.